We willen graag beginnen met elkaar te zingen. Psalm 102, de versen 7 en 8. Gij zult opstaan, ons beschermen over Sion, u ontfermen. En wat er verder volgt, 102, vers 7 en 8. We willen de Heer vragen om zijn zegen. Ook aan de morgen van deze derde conferentiedag, Heere, buigen we ons voor uw heilige aangezicht. Met de vraag, de ootmoedige bede of u zelf in ons midden wilt zijn. Of u uw aangezicht aan ons wilt doen lichten en ons genadig wilt zijn. Want daar moeten we toch van hebben, Heere. dat u zelf meekomt. Als uw woord geopend wordt. En dat u zelf meewerkt. Als vanuit uw woord gezocht wordt lijnen te trekken. Naar ons persoonlijk en ambtelijk en gemeentelijk leven. Zou u dat willen doen, heren? Zoals u het op deze conferenties tot onze verrassing en verwondering al zo menigmaal hebt gedaan. Waardoor velen van ons zulke bijzondere herinneringen ook bewaren. Aan momenten dat u sprak en dat u kennelijk en voelbaar en tastbaar in het midden was. Heren, we hebben dat zo nodig in het bijzonder ook als ambtsdragers en als broeders die zich voorbereiden op de dienst. Want de schat die u aan ons toevertrouwt is zo ontzaggelijk groot. En u weet het wel, de vaten waarin u die schat legt zijn aardenvaten. Uit de aarde aards met alles wat daaraan verbonden is. Broos, zwak. En u hebt ons de zielen toevertrouwd van de gemeente. Maar wie zijn wij, heren, dat we in onszelf herders en hoeders zouden kunnen zijn van de zielen. Als we niet leven onder en bedeeld worden uit die grote herder, die ge aan uw kerk gegeven hebt, de Heere Jezus Christus. We smeken van u, Heere, geef dat we vanmorgen zijn stem mogen horen. En dat er maar één diepe hunkering in onze zielen mag zijn. Dat daar ons ambtelijk werk door mag worden beheerst. Dat uw stem klinkt. Alles wat daartoe in ons leven in de weg staat, in ons denken, in ons handelen. Wilt u dat genadig wegnemen, Heere, verbreken, opruimen. Opdat we zo mogen worden. Instrumenten in uw dienst. En opdat we zo mogen staan in het midden van dit volk. Zo mogen staan om te spreken al de woorden deze levens. Niet naar de mond van Jeruzalem. Niet zoals we het zelf graag zouden willen ook misschien. Al vragen we u wel, maak ons gewillig en win er ons ook voor in. Om dat woord van u zo te spreken zoals het u behaagt, maar laat het mogen zijn naar uw bedoeling, naar uw welbehagen. Opdat aan het einde van de dienst u het tegen ons zult zeggen. Het was mijn werk in u. En over dat werk van mij geef ik mijn goddelijke goedkeuring. En dat wat van u zelf was en bleef, ik bedek het met het bloed van de grote ambtsdrager. Heere, zegen ons. Met allen die in de dienst staan, in dit land en daarbuiten. En bekeer ons, hoe langer hoe meer, nadat u ons bekeerd hebt, uit genade, om Christus wil. Zo vragen we ook voor deze morgen uw zegen, voor hen die spreken mogen, voor hen die luisteren mogen. Amen. broeders het zo zin hebben om de hele profeet Haggai te lezen, maar vanmorgen wil ik met u een gedeelte nog lezen van hoofdstuk 1. Ik wil dit keer nog eens beginnen bij vers 8 en dan doorlezen tot het einde van hoofdstuk 1. Dus Haggai 1 vanaf vers 8. Daar zegt de Heere: klimt op het gebergte en brengt hout aan en bouwt dit huis. En ik zal een welgevallen daaraan hebben en verheerlijkt worden, zegt de Heere. Gij ziet om naar veel, maar ziet gij bekomt weinig. En als gij het in het huis gebracht hebt, zo blaas ik daarin. Waarom dat, spreekt de Heere der Heerscharen, om mijns huizes wil het welk woest is. En dat gij loopt elk voor zijn eigen huis. Daarom onthouden zich de hemelen over u dat er geen dauw is en het land onthoudt zijn vruchten. Want ik heb een droogte geroepen over het land en over de bergen en over het koren en over de most en over de olie en over hetgeen de aardbodem zou voortbrengen, ook over de mensen en over de beesten en over alle arbeid der handen. Toen hoorde Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en al het overblijfsel des volks, naar de stem van de Heere hun God en naar de woorden van de profeet Haggai, gelijk als hem de Heere hun God gezonden had. En het volk vreesde voor het aangezicht des Heeren. Toen sprak Haggai de bode des Heeren in de boodschap des Heeren tot het volk, zeggende: ik ben met u lieden, spreekt de Heere. En de Heere verwekte de geest van Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de vorst van Juda, en de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en de geest van het ganse overblijfsel des volks. En zij kwamen en maakten het werk in het huis van de Heere der Heerscharen, hun God. Broeders, me dunkt dat de boodschap van de profeet Haggai, en daarover zouden we het in deze tweede lezing over Haggai als opwekkingsprofeet hebben, op die nieuwe maansdag in augustus van het jaar 520 op het Tempelplein in Jeruzalem als een bom moet zijn ingeslagen. U moet het u maar eens voorstellen hoe die Haggai, dat mannetje uit het volk, daar op een gegeven ogenblik, terwijl men bijeen was om de offers te brengen ter gelegenheid van die nieuwe maansdag, naar voren is gekomen. Hij stelt zich immers voor het aangezicht van Zerubabel, de vorst, en van Jozua, de hoge priester, de beide ambtsdragers in het midden van het volk, zou je kunnen zeggen, omdat voor hen de boodschap allereerst bestemd is, terwijl het tegelijkertijd de bedoeling is dat het hele volk die boodschap zal horen. Je kunt je indenken, dat zeker wanneer we ons Haggai moeten voorstellen, zoals we hem in de vorige lezing gezien hebben, een mannetje uit het volk. Een van de broeders zei later in de pauze: ik zag zo'n beetje zo'n straatjongen voor me. Dat hij daar naar voren komt en dat de mensen zeggen: wat moet iemand er nou eigenlijk? En daar kwamen ze maar wat gauw achter. Want tot 5 keer toe klinkt het daar over het Tempelplein: al zo zegt de Heere der Heerscharen. Het zijn als kanonschoten die worden afgevuurd daar over het Tempelplein in Jeruzalem. En je ziet die profetenvinger, waarachter de heilige vinger Gods is, wijzen naar die zwart geblakerde puinhoop die daar ligt achter dat eenzame brandofferaltaar dat er nou al jaren zomaar in de ruimte staat. En je hoort het woord van de Heer: mijn huis verwoest. Het is alsof de Heere op dat ogenblik tegen het volk zegt: moet je nou eens kijken. Daar kan ik toch niet wonen. En u hoort het verwijt dat daarin klinkt. Er is in Jeruzalem voor mij blijkbaar geen plaats. En dat nou al die 17 tot 20 jaren dat het volk alweer terug is en dat het volk bezig is met de wederopbouw van de stad en van het land. Het volk dat heeft weer een dak boven het hoofd, zegt de Heere, maar ik? Blijkbaar hebben ze in Jeruzalem er geen belang bij. Dat er een plaats is waar de Heere in het midden van zijn volk kan wonen. Geen belang bij God, van wie ze vroeger zongen die bij Israël tussen cherubs woont. Me dunkt dat dat als een bom moet zijn ingeslagen en dat het doodstil is geworden op dat tempelplein waar dat feestvierende volk bijeen is. Doodstil, broeders, niet omdat dat wat Haggai zei nou op zichzelf zoveel nieuws bevatte. U weet wel dat dat een van de kritieken is die veel exegeten hebben op die na-exilische profeten. Dat ze eigenlijk niet zoveel nieuws zeggen. Ze noemen ze dan ook epigonen, mensen die alleen maar wat hebben nagepraat en daarom wordt hun roeping in twijfel getrokken. Nou, in dat opzicht hebben ze gelijk. Haggai die zegt niet zoveel nieuws. Niet alleen als je denkt aan die voorexilische profeten, maar ook als je denkt aan wat het volk onder elkaar wel gezegd had. Want die mensen die daar voor hem stonden, die wisten best dat die puinhoop daar vroeger het huis van de Heere was geweest. En ze kenden natuurlijk allemaal heel best de betekenis van dat huis. Dat dat het wonder was van Israël, dat God in het midden van dat volk wilde wonen. En dat dat het geheim was van Jeruzalem, dat dat de schoonheid van Jeruzalem had uitgemaakt. Hier woont God zelf, hier wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid, dat God dat gewild had, dat God die plaats verkozen had. Uit vrije liefde vanuit zijn eeuwige welbehagen. En ze wisten ook wat dat huis in het midden van het volk betekende. Dat dat huis de plaats was van de verzoening waar de Heere als het ware een brug wilde leggen over de kloof die er geslagen was tussen hem en een zondig volk. Dat daar de zonde wordt verzoend die de gemeenschap met God verbroken heeft. Dat daar het bloed vloeit waarvan de Heere zegt, als ik het bloed zie, dan zal ik uw zonde niet meer gedenken. Dat de Heere daar zei, ik ben het die uw ongerechtigheden uitdelg om mijnent wil. En uw zonden gedenk ik niet daar bij het altaar. Waar God en de zondaar elkaar ontmoeten. Waar die wondere boodschap klonk van de vrijspraak op grond van het bloed van een ander. En ze wisten allemaal heel best dat dat huis de plaats was van het gebed. Waarvan de Heere had gezegd, als het volk daar mij nadert en daarvoor mijn aangezicht zijn klachten uitstort en zijn zonde beleidt en zijn nood uitschrijdt, dan ben ik daar een God die hoort en die antwoordt en dagen van de benauwdheid. Dat was de tempel, de plaats van een God die zijn oor neigt. Die luistert naar de klachten, die aan zijn volk denkt. Denkt u maar aan het gebed van Salomo bij de inwijding van de tempel destijds. Hoor gij dan uit uw heilige hemel als het volk hier nadert. En dat huis, dat was ook de plaats waar de Heere zijn zegen gaf aan zijn volk. De Heere zegene u uit Sion, zeiden ze dan tegen elkaar als ze elkaar iets heel goeds wilden toewensen. Uit Sion. Als daar die priester na het gebedsoffer gebracht te hebben voor het aangezicht van de Heere naar buiten mocht komen en zijn handen mocht uitbreiden. En als het volk, wanneer het op zijn plaats was, achter die priester die God zelf mocht zien, die zijn handen legde op het volk, de Heere zegene u en hij behoede u die woorden, die was dienaar van het woord elke zondag weer mogen uitspreken. Als we onze handen namens de Heere uitbreiden over de gemeente, voordat die gemeente de werkweek weer ingaat, dat huis, God woont er, God werkt er, God is er te vinden voor wie hem zoekt. En dat me niet alleen, maar wanneer ze een oude psalmen zongen. En ik kan me eigenlijk bijna niet voorstellen dat ze die in Jeruzalem in die tijd echt hebben kunnen zingen. Maar dan zongen ze van hun liefde tot dat huis en van hun verlangen naar dat huis. En van de rijkdom van dat huis en van de schoonheid en van de liefelijkheid. Dan zongen ze van dat wonder dat er veiligheid was daar waar de Heere zijn woning had verkoren. Van de zaligheid van de mensen die er mochten wonen. Van het heimwee van hen die ver van dat heiligdom af waren. En in de ballingschap hadden ze elkaar verteld van die schone gebouwen die er gestaan hadden. En van die schone dienst die daar beleefd mocht worden. En van de vreugde die erin lag wanneer ze vroeger naar het huis des Heren werden geroepen. En juist zo was immers het heimwee levend gebleven in Babel. En hadden ze Psalm 137 gezongen. Jeruzalem, indien ik u vergeet. Omdat God daar woonde in het midden van zijn volk. Eigenlijk, broeders, als je dat op je laat inwerken, dan zeg je, het is toch volslagen onbegrijpelijk. Dat ze na de terugkeer uit de ballingschap niet onmiddellijk zijn begonnen om dat huis weer te bouwen. En dat ze na 17 jaren nog niet verder zijn dan dat er alleen maar dat brandofferaltaar staat, dat vanaf het begin er al staat. En je kunt dat volk niet betichten van onverschilligheid. Als ik het beeld zie opreizen van een Zerubabel en van een Jozua in de schriften, dan zeg ik, dat zijn toch echt mensen geweest die een goede naam hadden. Mensen die de Heere vreesden en die ook namens de Heer het volk begeerden te dienen. En als ik dan denk aan die priesters die inderdaad dagelijks de offers brachten, dan kan ik die priesters ook niet van onverschilligheid ten opzichte van de dienst van de Heere beschuldigen. En dat volk dat dan toch maar trouw op het tempelplein komt, zodat Haggai niet te vergeefs komt. Als hij op de dagen van de grote feesten op het tempelplein verschijnt, want dan is het volk er. Ze zijn er dan toch altijd maar weer. Onverschilligheid was het niet. Ze wisten ook wel dat die tempel herbouwd moest worden. En daar spreken ze ook wel met elkaar over. Dat leest u in vers 2 van hoofdstuk 1. Als ze die puinhoop zagen, dan zeiden ze dat wat vaak tegen elkaar. We zouden eigenlijk en we moesten nodig. En misschien hadden Zerubabel en Jozua het ook meermalen aan de orde gesteld wanneer er een vergadering werd gehouden. Wanneer beginnen we nou eens met de herbouw van de tempel? Maar ach, en nou zegt Haggai dat wat ze al heel vaak tegen elkaar hadden gezegd. Maar als ze tegen elkaar spraken, dan zeiden ze, en u kent die uitdrukking natuurlijk wel, we zouden eigenlijk, we moesten nodig. Maar nou is het God die door de mond van zijn profeet zegt, bouw dat huis. En dan slaat er als een bom in. Omdat het de Heere, de God van de vaderen is. Die in feite tegen dat volk zegt, hoe moet ik nou in uw midden wonen? Hoe kan dat nou eigenlijk? Dat het nou zo'n effect heeft. Ze hadden dat inderdaad tegen elkaar gezegd. Hoe kan dat? Vers 12 zegt, ze hoorden naar de stem van de Heer. Dat is wat we gisteren gezien hebben, hoe de Heere die Haggai als een instrument is gaan inschakelen om zijn woorden te spreken en zijn stem te zijn in het midden van het volk. Dat wil zeggen, op dit ogenblik dat Haggai dit woord spreekt, wordt het volk getrokken voor het aangezicht van de Heer. God is zelf aanwezig in het spreken van zijn knecht. Er is heel vaak een vraag geweest. En hoe gaat dat dan? dat terwijl mensen aan het spreken zijn, daar toch op een gegeven ogenblik die zekerheid groeit, hier is God zelf aan het woord. En mensen, uw kattengezanten hebben het u misschien ook wel eens gevraagd, die zeggen, hoe merk je dat dan eigenlijk? En eerlijk is eerlijk, broeders, maar het diepste antwoord daarop is niet te geven, want dat is uiteindelijk een geheim, is het niet waar? Er staat toch elke keer zelf weer voor dat je zegt, hoe is dat nou mogelijk? Dat onder dezelfde preek de een zich bekeert en de ander zich afkeert. Hoe is dat nou mogelijk? Dat als de Heere Jezus zijn woorden gesproken heeft over zijn vlees dat ware spijs is en zijn bloed dat ware drank is, dat dan de grote massa het is die zich vanwege dat woord afkeert, terwijl het die 12 of eigenlijk 11 discipelen zijn die juist door dat woord aan hem verbonden worden en dan zeggen, Heere, nou komen we nooit meer van u los, want u hebt de woorden van het eeuwige leven. Hoe komt dat de ene aan preek zegt, wat is dat toch hard van die dominee? En dat de ander zegt, wat is God toch goed? We kennen allemaal die vragen, is niet waar? Dat soms ook wat raadselachtig. Maar het is een geheim, broeders, een geheim dat onze Duitse vaderen onder woorden hebben geprobeerd te brengen. In hoofdstuk 3-4, de verwerping der dwalingen, paragraaf 7. Als ze daar spreken over een andere, nog krachtiger en goddelijker werking van de Heilige Geest. Waardoor die geest met dat woord ingaat in het hart van de zondaar en in het leven van de hoorders. Alleen broeders, in Haggai 1 is wel duidelijk wat er dan gebeurt. En juist aan de vrucht komt het openbaar op. Dan hoort een mens de stem van God en dan wordt hij als het ware in de tegenwoordigheid van die heilige God geplaatst, zodat hij de dingen gaat zien zoals God ze ziet. En dan valt het niet meer mee en dan kun je het niet meer goed praten. En dan zijn alle verontschuldigingen die je tegenover mensen hebt geuit ineens van die dooddoeners waar je niet meer kunt aankomen. Dan zien ze in Jeruzalem die realiteit die ze al lang gezien hadden, maar die ze nooit zo gezien hadden. Dat God zelf zegt, mijn huis verwoest. Dan zien ze wat dat betekent voor de Heere, dat de Heere daarom uiteindelijk niet in Jeruzalem kan wonen. Dat er geen plaats voor de Heer is en dat ze daarmee tegen de Heer zeggen dat ze uiteindelijk wel zonder hem kunnen. En wat dat betekent voor hen zelf, dat God er niet woont en dat er daarom geen verzoening wordt bediend. En dat er daarom geen hoorder is van het gebed, dat ze God kwijt zijn, dat hij daar niet te vinden is voor wie hem zoeken zou. Dat er geen schuilplaats is tegen het gericht, geen schuilplaats tegen de storm, geen onderdak als de nacht valt, geen zegen die wordt uitgedeeld. Kijk, en als God zo zelf komt in zijn woord, dan wordt schuld schuld. Want dan blijken ze tegenover deze heren niet de verontschuldigingen meer te kunnen uiten die ze tegenover elkaar wel hadden gehad. Want de Heere die de grote hartenkenner is en die van die verontschuldigingen alles blijkt af te weten, die slaat ze stuk voor stuk uit de handen. Als dan een Zerubabel en Jozua zeggen, ja, we hebben de handen al zo vol, dan zegt de Heere, maar ik ben toch de Heere der Heerscharen. En we hebben gisteren gezien, dat is toch in het bijzonder die God die over zijn heilige geest beschikt, zodat er geen onmogelijkheden en geen belemmeringen meer overblijven. En dan zegt de Heere tegen die priesters die altijd nog wezen op de offerdienst en die zeiden, de kern van de zaak is toch aanwezig, het bloed vloeit dat de verzoening aanbrengt. Dan zegt de Heere tegen die priesters, en waar is nou uw God? En waar moet u nou met dat bloed van de verzoening naartoe? En waar wilt u nou het aangezicht van de Heere zoeken? En waar wilt u nou de zegen vandaan halen die u krachtens uw ambt op het volk legt? Dan blijkt de hele dienst van die priesters daar in Jeruzalem in de lucht te komen hangen. God was er niet bij. En dan zegt de Heere tegen dat volk, dat zegt, het is de tijd niet en we hebben ook geen tijd. Waar is het dan wel tijd voor? En wat kun je nou ooit bedenken waar je je tijd beter aan kunt besteden? En hoe lang denk je nog de tijd te hebben? Is er in het tijdelijke dan zoveel dat je boven het eeuwige zou moeten verkiezen? Is er in al die dingen waar je mee bezighoudt dan zoveel dat je zegt, dan moet het koninkrijk Gods maar voor op de tweede plaats. Of op de derde of op de vierde. En u ziet in Haggai dan zo prachtig ook wat er gebeurt als de Heere zo het volk met zichzelf en met zijn woord confronteert. We lezen toen vreesde ze. McShane zegt in zijn bekende lied, toen werd in mijn ziel de vrees gewekt. Broeder Stami begint de opwekkingsprofetie van Haggai. Die opwekkingsprofetie stelt de mens voor God en leert de mens vrezen, omdat hij voor God niet kan bestaan. Die maakt hem eerlijk, zodat alle verontschuldigingen die hij meende te hebben hem uit de handen worden genomen, en zodat hij de realiteit onder ogen gaat zien. Uiteindelijk werkt de Heere toch altijd zo, zo is het bij Adam al gegaan. Toen de Heere hem ontdekte, vreesde. Zo ging het in de velden van Efrata, toen de herders kwamen te staan in Gods licht. Ze vreesden met grote vrezen, zo gebeurt het op de paasmorgen. De wachters, maar ook de vrouwen, dan kregen die te horen, vreest gij die er niet, zo gebeurt het zelfs nog bij Johannes op Patmos. Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Want wanneer wij mensen geconfronteerd worden met de heilige God, broeder, dan wordt één ding duidelijk, en dat is als die God zou handelen nadat wij verdiend hebben, dan kunnen wij voor God niet bestaan. Dan moet die God met mij in het gericht gaan en dan moet die God zeggen, ga weg. Ga voor eeuwig weg. En als de Heere zich dan over je heen buigt als een God die recht heeft op je dood, maar die lust heeft in je leven, kijk, dan komt er bekeer. Als de Heere, en u ziet dat daar op het tempelplein in Jeruzalem, tegen dat vrezende volk zegt, ik ben met u. Dan is het die boodschap die een geestelijke opwekking tot vrucht heeft. Dan staan ze op en door die boodschap op met de hartelijke begeerte om te gaan werken de werken Gods. Bouw dit huis. Want dan zien ze de noodzaak dat het moet en dan zien ze het wonder dat het mag. De Heere die zegt dat hij toch bij hen wonen wil, want dat zit erachter als de Heere zegt, bouw dit huis. De Heere die zich niet van hen afkeert, die niet zegt, nou hoeft het niet meer, maar die uit vrije goedheid nog begeert om daar te wonen. Broeders, zou het kunnen zijn dat de Heere vanmorgen ook tegen ons zegt, bouw dit huis. Het is in Haggai duidelijk dat het een boodschap is die allereerst geadresseerd wordt aan de ambtsdragers. Zerubabel de vorst wordt hij genoemd, Jozua de hoge priester staat er nadrukkelijk bij. En als ik dan denk aan de naam die in het Nieuwe Testament aan ambtsdragers wordt gegeven, huisverzorgers Gods. Dan is het duidelijk dat dat een boodschap is die allereerst voor ambtsdragers geldt. En dat huis, dat is in het Nieuwe Testament immers de gemeente. Maar broeders, hoe is het in onze gemeente? Zou de Heere ook daarvan moeten zeggen: mijn huis verwoest? Ach, zeggen wij dan soms, wanneer we er met elkaar over praten, er moet natuurlijk altijd gebouwd worden. Bouwen is een van die werkwoorden die je in het tweede deel van het Nieuwe Testament veel tegenkomt. Paulus heeft het erover en Petrus heeft het erover en Judas in zijn kleine briefje spreekt er ook al van. Er moet gebouwd worden natuurlijk. En als het er dan om gaat hoe het er allemaal bij staat, we hebben vandaag allemaal last van die geesteloosheid. En de kerkverlating die gaat aan geen enkele kerk voorbij. Het is nou een keer geen bloeitijd en dat merk je, dat heeft zijn effect op jongeren en op ouderen. Maar het gebeurt dan toch nog alles een keer dat wanneer we met elkaar erover praten, dan zijn er wordt bij ons toch nog gepreekt en er wordt ook nog wel rechtzinnig gepreekt. Wij twijfelen nog niet aan het algemeen christelijk geloof. De mensen die komen ook nog. En er zijn ook nog een heleboel activiteiten. En er wordt onder ons toch soms bijzonder geofferd, is niet waar? Is nou weer eerlijk, broeders? Is er iemand van ons die dat zomaar zou accepteren? Er werd gezegd van dat huis Gods bij ons, die gemeente. Een puinhoop. Maar vanuit de opwekkingsprofetie van Haggai komt er dan wel een vraag naar ons toe. En dat is deze simpele vraag: woont God daar ook? Is Hij erbij? Kan de Heere er wonen? Wil de Heere er wonen? Woont hij er ook? We hebben deze week gehoord dat het beeld van de gemeente in het begin van Handelingen het beeld van een normale gemeente is. Het was een vraag voor ons: kan onze gemeente die toets doorstaan? En we hebben van de week gehoord dat het beeld van de ambtsdrager Paulus het normale beeld van een ambtsdrager is. En de vraag is gesteld: kan ons leven die toets doorstaan? Woont de Heer er? Dat is een hele ingrijpende vraag, broeder. En als ik die vraag toch wat mag toespitsen, dan denk ik allereerst aan de prediking. Waarvan het toch om gaat dat de Heere zelf daarin mee zal komen. En dat onder de bediening van het woord de gemeente zal worden gesteld als in de tegenwoordigheid Gods. Hoort u wel, dan is God er zelf bij, dan woont Hij daar. Is dat zo van onze prediking te zeggen? De gemeente geconfronteerd wordt met de Heere, dat de Heere ontmoet wordt, dat ze als het ware oog in oog met de Heere komen te staan, met die God, in zijn ontzagwekkende heiligheid, in zijn grote rechtvaardigheid, maar ook in zijn grondeloze barmhartigheid en zijn peilloze zondaarsliefde. Weet onze gemeente dat nog als ze naar de kerk gaan? Nou komen we voor Gods aangezicht. Ja, dat zingen we wel en we leggen het de gemeente ook op de lippen. Laat ons zijn gunstrijk aangezicht ontmoeten. Maar zijn we ons dat nog bewust? En gebeurt dat inderdaad? Dat je kan zeggen, nou zijn we in Gods huis waar Hij woont. Die naam Bethel die erop staat, die klopt. die naam Pniel. Maar je God ziet van aangezicht tot aangezicht. Klopt. Broeders, is dat een realiteit onder ons? Dat in het midden van de gemeente zondaren worden gedaagd voor de rechterstoel van de Heer. Mensen die de schrik des Heren leren kennen, maar die ook zijn oog zien als hij zo vriendelijk dringt, laat u met God verzoenen. Die onder de prediking als het ware worden gelegd aan het hart van God, waar zijn hartenklop klinkt in de liefde van Christus. Waarin hij zijn vaderhart heeft opengelegd, woont God. Blijkt dat in ons been. Daarin naderen we immers voor Gods aangezicht. Gebeurt dat inderdaad, broers? Wanneer we met de gemeente in gebed gaan, zijn we het ons bewust. Ook als we al een derde keer aan het preken zijn, ook een derde keer de dienst van de gebeden hebben te verrichten. Merkt die gemeente dat die dienaar als het ware de gemeente meetrekt voor Gods aangezicht om daar te worstelen. Om de zaligheid van de ziel. Om daar te smeken in de noden die er zijn. Om daar te pleiten op zijn eigen belofte. Woont de Heere, er blijkt dat. In de zegen die we meegeven. Dat ze inderdaad iets van de Heere zien. Wanneer we onze handen uitbreiden. Hij doet zijn aangezicht aan uw licht. Dan is de gemeente zich dat bewust. Blijkt dat in het leven van de gemeente. Blijkt dat. In de houding van de gemeente blijkt dat in de stijl waarin de gemeente komt voor het aangezicht van de Heer. Dat die gemeente het verstaat, nou komen wij zo dicht bij de Heer dat wij zijn stem horen en dat zijn oog ons ziet en dat zijn hand ons vatten kan. En dat we inderdaad die hartenklop horen. Die hartenklop van God die zegt laat u met God verzoenen. Woont God er. En merkt de gemeente allereerst dat realiteiten zijn voor ons, die door hem zijn gesteld in de dienst. Merkt ze dat in ons optreden. Dat we bij God vandaan komen. Niet met eigen woorden en niet op eigen gezag en niet op eigen initiatief. Maar bij God vandaan, broeders, vindt u dat ook niet de grote worsteling op de studeerkamer? Dat je als je een poosje in de dienst bent, dat je zegt van, och, de exegese van een tekst, dat lukt nog wel. Al zul je daar juist in die situatie altijd alle werk van maken, omdat je er voor open wilt staan wat de Heere te zeggen heeft. Maar die grote worsteling om het nou zo te mogen zeggen. Dat de gemeente de stem van de Heere, van onze zender hoort. Broeders, er zijn gemeenten waarin je die vragen niet eens mag stellen, maar mogen wij ze aan elkaar stellen. En als de Heere ze nou vanmorgen eens aan ons stelt. Kijk, zolang we ze aan elkaar stellen, dan kunnen we ons soms aan elkaar troosten met onze gezamenlijke armoede. En met onze gezamenlijke hulpeloosheid, maar als de Heer ze aan ons stelt en zijn we ons nog bewust dat dat gebeurt en weten we nog van die persoonlijke ontmoeting met de Heer. We staan vandaag ook in onze eigen situatie, in de werkelijkheid van gemeente, waarin velen niet eens meer weten dat God een persoon is. Ze zijn wel gelovig, zeggen de mensen dan. En ze geloven wel dat er iets is en ze geloven wel dat er een hoger wezen is. En dat schrijven ze dan bij voorkeur ook nog wel met hoofdletters. maar voor wie God geen werkelijkheid is. Werkelijkheid die je ontmoet in zijn huis. Een God die wonen wil inderdaad. Wonen wil in een gemeente die zijn huis is. Om mijns huizes wil dat woest is. Broeders, daar begint in Jeruzalem de opwekking mee. Dat ze gaan buigen onder dat woord en dat ze gaan zeggen, Heere, u hebt gelijk, hier kunt u ook niet wonen. En dat er de vrees komt, Heere, als u nou weggaat voor goed, dan hebt u het recht om dat te doen. En dan hebben wij niks waarop we kunnen wijzen om u vast te houden. Maar wat wordt er dan van ons, want dan valt de nacht over Jeruzalem. En die nacht die is gevallen over een stad als Efeze immers in het Nieuwe Testament. Waar ze de eerste liefde verlaten hadden. En waar de kandelaar is weggenomen. En over die gemeente van Sardes die zo'n mooie naam had, maar die dood was. En over die gemeente van Laodicea die zich zo rijk waande, maar die God uit zijn mond spuwde, omdat ze lauw was. Maar waar die prediking voor ootmoediging werkt, daar zegt de Heere ook vandaag nog. Ik ben met u. En weet u wat nou kenmerkend is, broeders, voor degene tot wie de Heere zelf dat zegt? Dat zijn nou juist mensen die dat bijna niet kunnen geloven. In een andere situatie zeggen de mensen, nou ja, er staat toch in de Bijbel dat God altijd met je is. En dat is dan zo vanzelfsprekend. Maar als de Heere dat in zo'n situatie zegt en dat zo'n volk dat gaat buigen onder zijn spreken, dan kunnen ze het bijna niet geloven. Zegt hij het en hij is de waarachtige. Maar als ze naar zichzelf kijken, dan blijft er alleen maar vrees. En toch zegt hij het, ik ben met u. En u hoort daar natuurlijk allemaal met mij die naam Immanuel in. Daar ligt uiteindelijk het geheim. Dat God dan toch tot zo'n volk terugkeert en in het midden van zo'n volk kan en wil wonen in hem. Die verteerd is door de ijver voor Gods huis en die de tempel van zijn lichaam heeft laten afbreken. Opdat hij zo zou zijn het fundament van dat Gods huis. Dat tot in alle eeuwigheid zal verrijzen, de woonstede Gods in de geest. Kijk, en waar dat nou wordt geleerd, broeder, staat daar verlangen ook die knechten van de Heere om. Zien we heel duidelijk wat dat allemaal inhoudt als er gebouwd wordt. Daarom is het zo goed om na Pinksteren, niet alleen dan, maar in het bijzonder dan ook eens wat verder uit dat boek Handelingen te preken. En te zien hoe de Heere door middel van mensen zijn gemeente bouwt. Alleen, en daar moeten we toch ook nog wel even aandacht aan besteden, dat er juist in zo'n situatie dan ook soms de moedeloosheid zo geweldig kan toeslaan. Moedeloosheid die is er niet bij de ingezonkenen en die is er niet bij de mensen die excuses hebben. Maar die is juist daar waar mensen onder de roeping van de Heere in beweging gezet aan het werk gaan om te bouwen. Dan zag hij een paar weken later weer op het tempelplein komt. Dan ziet hij daar mensen die het niet meer zien zitten. Die zeggen het wordt toch niks. Het is geen wonder dat ze dat net in de zevende maand zeggen op de 21ste. Want de zevende maand, dat is de maand waarin destijds Salomo die oude tempel had ingewijd. En ze dachten terug aan die tijd en ze zeggen, als je nou vergelijkt met wat we nou hebben. En de 21ste van de zevende maand, dat is de laatste dag van het Loofhuttenfeest. En dan vierde Israël de zegen van de Heere die zijn volk overvloed gaf. En die zijn volk met gunst en met vreugde gedacht. En als ze dan zagen naar de oogst die toch weer mislukt was. Naar de armoede waarin ze leefden. Dan werd het inderdaad toch weer een vraag. En zou de Heere nou wel in ons midden willen wonen? Moedeloosheid. Zo goed te verstaan. Juist wanneer mensen worden gegrepen om te bouwen aan Gods huis. Want dan zijn we geneigd om terug te kijken naar de kerken van vroeger. En naar de ambtsdragers van vroeger. En naar de gemeente van vroeger. En dan zeggen we, je moet het verleden niet verheerlijken. Maar dan horen we van die dingen. En dan lezen we van die dingen. En dan zeggen we, het wordt bij ons toch niet. En als je dan ook nog zoals die mensen in Jeruzalem moet zeggen, het is onze eigen schuld. U voelt de stemming wel aan. En uiteindelijk moet je zeggen, op zichzelf is het nog waar ook wat wij bouwen. Dat heeft uiteindelijk geen resultaat, zodat het aan Gods bedoeling beantwoordt. Wat wij bouwen, dat is allemaal stukwerk en dat is allemaal brokwerk, broeders. Onvolmaakt, beneden de normen van God. Daarom kan het voor God nooit bestaan. En aan de ene kant is er dan de duivel die ons graag moedeloosheid aanpraat, opdat we het maar weer zullen laten zitten. En aan de andere kant is het de Heer, die juist in die weg ons zo op onze plaats wil brengen, dat zijn werk gelukkig kan voortgaan. En wat zie je dat dan mooi in die tweede boodschap die Haggai mag geven, aan dat moedeloos geworden volk. Dan komt Haggai daar opnieuw op het tempelplein. En hij zegt, het naam van de Heere, jullie zeggen, het is niks vergeleken met dat vroegere. En dan wordt het denk ik weer doodstil, want de Heere zegt precies wat er in hun harten leeft. Een geweldige verrassing geweest, denk ik, voor die mensen. Die dachten van, wij zijn het niet waard dat God nog weer bij ons woont. En dit huis, dat is geen waardige woning voor de Heer. En midden op dat feest, dat geen feest is, staat er ineens die profeet. En klinkt er ineens weer die stem van de Heer die ze laat merken. God weet ervan. God hoort ons klagen en hij hoort ons zuchten. En weet u, dat is een werkelijkheid die juist in die situatie ook geleerd moet worden. Dat de Heere recht heeft op onze bouwarbeid. En dat de Heere recht heeft om van ons volmaaktheid daarin te eisen. Maar dat tegelijkertijd waar is dat een nietig begin kenmerkend is voor zijn werk in deze wereld. Het is als niets. Nou, dan kan je zeggen van die kinderloze Abraham. Dan zeg je wat dat nou worden moet. Dan kan je zeggen van die tarwekorrel die in de aarde valt en daar sterft, wat moet daar nou van komen? Dan kan je zeggen van dat stelletje vissersjongens daar op het tempelplein in Jeruzalem op een ander feest eeuwen later. Dat kan je zeggen van een kind in de krib, in doeken gewond. Dat is toch niks? Zegt de wereld. En ieder die werelds denkt, die zal het ook zeggen. Het is toch niks. Abraham die zei het ook, de vader der gelovigen, u weet dat wel. Hè? Dat wordt toch niks. Ik ben nou al zo oud en ik heb nog geen kinderen. En dan zegt de Heer, kijk nou eens omhoog, Abraham. Zie je die sterren, kan je ze tellen? Zo zal uw zaad zijn. En Abraham geloofde in de Heer en het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Nou, zo doet de Heer het nou uiteindelijk in de dagen van Haggai ook. Vandaar dat die tweede boodschap van Haggai ook geen bestraffing is, maar een bemoediging. Al liggen die dingen in het spreken van God vaak heel dicht bij elkaar en soms door elkaar heen. Het is Immanuel die weer gaat spreken en die opnieuw zegt, ik ben met u. En dat is moedgevend, want waar de Heere dat zegt, daar hoeft een volk nooit meer hopeloos te zijn. Ik ben met u. Dat betekent dat de Heere zelf woont. Daarom kan Nehemia in diezelfde tijd zeggen, en wij zijn knechten zullen ons opmaken en bouwen, omdat de Heere het zelf. En de Heere die zegt ook nog eens een keer heel nadrukkelijk waarmee, en dat leest u in 2 vers 6. Ik ben in uw midden met mijn woord. En ik ben in uw midden met mijn geest. Ik stip de dingen nou alleen nog maar even wat aan, broers. U werkt dat voor uzelf maar eens wat nader uit. En de Heere zegt, en als jullie dan terugkijken, dan moet je eens terugkijken hoe ik het volk uit Egypte geleid. Vanuit een situatie die menselijk gesproken volstrekt hopeloos was. Hoe ik het gedaan heb. Ik ben nog dezelfde. Maar in die tweede opwekkingsprofetie mag Haggai vooral ook wat anders doen. En dat is niet zozeer terugwijzen naar het verleden als wel naar de toekomst. De Heere die opent voor dat volk dat dan gedreven is om te bouwen, maar dat tegelijkertijd zo moedeloos ervan wordt, omdat ze zeggen het wordt niks. Uitzicht op de toekomst, op wat hij zal doen, dat het van hen niet afhangt, maar dat hij voor zijn eigen eer zorgt en dat hij voor zijn eigen werk zorgt. En dan omvat de Heer in een paar woorden alles, dan regeert hij de wereldgeschiedenis en hij doet de wereld bewegen. Hij doet door zijn daan de wereld beven, zingt zijn volk immers niet voor niks, houdt door zijn kracht Gods volk in stand. En hij zal in de Heere Jezus Christus vervulling schenken van de tempel. En de heerlijkheid van het laatste huis zal groter zijn dan van het eerste. Het is niks, zeggen de mensen. De Heere zegt, het wordt juist veel meer. De heerlijkheid zal groter zijn. Want het zal de heerlijkheid zijn van God, die in het midden van zijn volk woont. Kijk, en dat maken wij niet en dat bouwen wij niet. Dat is Gods eigen werk. Hij komt erin wonen. In iets dat in onze ogen onbewoonbaar is. Maak het maar even persoonlijk. Het hart van een zondaar. Dat is toch niks. En dat wordt van ons uit ook nooit wat. Maar hij trekt er met zijn heilige geest in. En hij zegt, mijn tempel. Kijk, die boodschap die behoort ook bij de opwekkingsprofetie. Dat er bemoediging wordt gegeven door zicht te bieden op het werk van de Heer. Dat is een ander soort bemoediging dan dat de mensen vandaag vaak bedoelen. Want de mensen willen bemoedigd worden. Zult u ook nog wel eens een keer tegenkomen, denk ik. We willen graag een bemoedigende prediking, dominee. Ik moet er altijd aan denken als ik de fruitmand hoor. Dat gebeurt me niet zo vaak, maar als ik hem hoor, dan gaat het altijd over bemoediging. En dan heb ik nogal eens een keer het gevoel, broeders, dat dat een bemoediging is in de zin van, wees maar rustig, komt allemaal wel goed. Een bemoediging op de manier van Eli aan Samuel, ga maar slapen, mijn jongen, er is niks aan de hand. Maar kijk, als de Heere in deze situatie een bemoediging geeft, Heere, dan is dat een hele andere bemoediging. Dan is dat een bemoediging die hij geeft vanuit die bestraffing en vanuit die omkeer die daar is gekomen. En dan is dat een bemoediging door zicht te geven op het werk van de levende God. Wij worden geroepen om te bouwen, daar gaat geen draad van af. Maar de vervulling van wat God heeft beloofd, dat ligt nooit in ons bouwen, broer. Zijn eigen werk dat naar zijn gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Want het komt niet van beneden, maar het komt van boven. En de Heere zegt, en daarom mogen die knechten zich opmaken en bouwen. Want ik zorg voor mijn eigen werk. De Heere bouwt dit huis. Bouwend in geloof, hoop en liefde, bouwende arbeiders niet te vergeefs daaraan. Daarom komt het af en daarom zal het heerlijk zijn. Omdat de Heer het zelf doet. De bouwheer en de bewoner. Nou is dat nog een geweldige boodschap. Kunnen u zich indenken dat toen ik een jaar geleden met die bijbellezingen nog bezig was. Toen gevraagd werd om hier te spreken. Dat ik dacht van daar wil ik graag wat van doorgeven. En ik hoop dat de Heer het geeft. Dat er wat van doorgegeven mag worden. Want dit verlost een ambtsdrager van krampachtigheid en dit verlost een ambtsdrager van overbezorgdheid. Al stelt het hem tegelijkertijd voor die ontzaggelijke werkelijkheid waartoe de Heer ons voert. En dan zeg je, we staan hier voor een failliete zaak. Jaren geleden dat ik een keer ergens uit mijn auto stapte om op bezoek te gaan en dat er een stratenmaker bezig was. Die zei, meneer, ben u vertegenwoordiger? Ik zeg, ja. Hij zegt, wat verkoopt u dan? Ik zeg, ik heb wat gratis aan te bieden. Het evangelie van de Heer Jezus Christus. Oh, ik ben dominee. Maar heer, dan ben u vertegenwoordiger van een failliete zaak. Ik zeg, mijn beste man, ik ben vertegenwoordiger van de enige zaak die eeuwigheidsperspectief heeft. En waarmee het zo ver komt, dat hij straks als al die andere zaken verdwenen zijn, als die weg die u hier nou legt al lang is opgebroken, de hele aarde vervult. Dat is het perspectief dat de Heere hier geeft aan dat volk dat weer voor de Heere is komen te staan. En dat hij begeerte heeft gekregen omdat het Gods roeping is om te bouwen aan dat huis. Omdat God het zo waard is. En omdat die zielen van de gemeente je op het hart gebonden zijn. Die tegelijkertijd zeggen als ze naar hun eigen werk kijken, het wordt niks. Hij doet het. En daarom mogen zij zingen, ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bewijst. Dan zijn we dan daarmee klaar, broeders, nog niet. Mag ik nog één punt noemen. Uit de volheid van deze kleine grote profeet, en dat is dit. Dat er nog een hele merkwaardige boodschap achteraan komt. Ik kan dat vanmorgen niet zo erg meer uitgebreid doen. Maar die hele merkwaardige boodschap die vindt u in 2 vers 13 en 14. Dan komt Haggai voor de derde keer. In het midden van dat volk. De laatste keer heeft hij een boodschap voor Zerubabel alleen. Zoals u ziet in vers 21 en 22. Maar dan komt hij voor de derde keer. En dan heeft hij deze boodschap, u leest dat in 12 tot 14, al zo zegt de Heere der Heerscharen, vraag nu de priesters de wet zeggende, ziet, iemand draagt heilig vlees in de slip van zijn kleed en hij raakt met zijn slip aan het brood of aan de moes of aan de wijn of aan de olie of aan enige spijze, zal het heilig worden? En de priesters antwoordden en zeiden nee. En Haggai zeide, indien iemand die onrein is van een dood lichaam iets van die dingen aanroert, zal het onrein worden? En de priesters antwoordden en zeiden, het zal onrein worden. Je zegt, komt er een beetje merkwaardig achteraan om het antwoord te vinden op de vraag wat dat nou betekent in het kader van de opwekkingsprofetie van Haggai. Moet u het begin van Zacharia erbij pakken. U weet dat Zacharia, die is inmiddels ook al gaan optreden. Zacharia die treedt al op voordat Haggai deze woorden gesproken heeft. En als Zacharia dan gaat optreden, dan is de eerste boodschap van Zacharia de boodschap van de noodzaak van de waarachtige bekering tot God. En dan zeg je, dat is mooi, dan kan een mens altijd mee naar elke gemeente gaan, want dat is altijd natuurlijk nodig. Maar is het eigenlijk niet een beetje vreemd dat Zacharia nou juist met die boodschap daar op het tempelplein komt? Want daar hebben we de situatie gezien. Dat volk is opgeschud, dat volk is voor Gods aangezicht getrokken, dat volk heeft gebogen en gebeefd voor Gods aangezicht. Dat volk is in beweging gekomen en ze zijn gaan bouwen, hun geest is verwekt door de Heere zelf. En er komt dus zo'n piepjong priestertje en die staat in het midden van dat volk dat daar hard aan het werk is inmiddels. En die zegt, bekeert u? Nou, dan ben je geneigd om te zeggen, dat hebben we toch al gedaan. Bekeerd. Maar als u dat nou onthoudt. En als u daaruit ontdekt. Dat de weg tot de gemeenschap met God uiteindelijk niet bestaat in de herstelling van de eredienst. Hoezeer die weg ook via die eredienst wil lopen. Maar dat het gaat om. Wat Broeder ten Klooster de laatste avonden heeft gezegd om die waarachtige bekering tot God. Dan gaan we ook deze opwekkingsboodschap van Haggai begrijpen. Want dan zegt Haggai, het is heel prachtig en het is heel fijn en het is iets van de Heere dat er nou weer gebouwd wordt. En dat de eredienst hersteld wordt. De dienst van de verzoening, de dienst van de gebeden. De zegen van de Heere mag worden ontvangen, dat de Heere weer kan wonen in het midden van zijn volk. Maar Haggai zegt, nou moet je er wel om denken dat al die dingen op zichzelf nog niet betekenen dat daarmee het volk tot God is bekeerd. En dat zonder die waarachtige bekering het nooit zo zal zijn dat we bij de Heere zullen wonen. Zacharia die zegt het met alle klem en die sluit aan bij wat Jeremia heeft gezegd in zijn dagen. Braakt u lieden een braakland en zaait niet onder de doornen. En u begrijpt het wel, een geestelijke omkering die leidt zeker ook tot een grote activiteit voor de dienst des Heren. Kijk er handelingen maar op na, maar die gaat daar niet in op. Het gevaar in zo'n situatie is dat een gemeente ook bol kan gaan staan van alle mogelijke activiteiten. Terwijl ze in feite dienen om de geestelijke nood nog te verbergen. Kent u? Er zijn in onze gemeente zo actief. Dan kan je dat zelfs gebeuren dat je ouderlingen dan zeggen, ja maar dominee, als je nou eens ziet hoe trouw de mensen nog naar de kerk komen, als je nou eens ziet hoe er geofferd wordt, als je nou eens ziet hoeveel verenigingen we hebben, als je nou eens ziet. En dan is de vraag, woont God er? En die vraag komt weer terug. En dan is de vraag die daaraan vastgekoppeld wordt, wordt hier nog wel eens iemand bekeerd? En dan soms krijg je een reactie van, eigenlijk van verbazing, moet dat dan nog? Als we nou al zo actief zijn, als we nou al zoveel doen, moet dan nog altijd die bekering gepreekt worden? Waarom? Om dezelfde reden waarom Paulus bekeerd moest worden. En die liep ook hard voor de Heere, dacht hij. En om dezelfde reden waarom de oudste zoon bekeerd moest worden. En die had de vader inderdaad trouw gediend. Waarom? Omdat de Heere in zijn huis tenslotte niet om een werkster verlegen zit. Want die gaat s'avonds weer naar huis. Maar omdat de Heere in zijn huis een bruid wil hebben. Die maar één begeerte heeft en dat is te wonen bij hem. Te delen in zijn gemeenschap. Nou, dat is dan het derde onderdeel van Haggai's opwekkingsprofetie. De noodzaak van de waarachtige, persoonlijke, hartgrondige bekering. En dat zegt de Heere dan in die merkwaardige woorden. Dat de Heere zegt, het heilige is niet besmettelijk. Je kan ergens in je leven een altaar hebben staan, maar daarom is je leven nog niet heilig. En de zonde die is wel besmettelijk. Want één zonde kan zo doorwerken dat je hele leven erdoor wordt aangetast. De Heere zegt niet een klein stukje voor mijn dienst. En niet zo dat er toch nog ergens een zonde blijft zien. Die zonde die werkt zo door. Broeders, het is een hele actuele boodschap die deze profeet, die volgens de hooggeleerde theologen die in deze tijd de toon aangeven uit de tijd is, ons geeft. Krachtige oproep, daar eindigt het in tot waarachtige bekering, heiligmaking van het hele leven. Een boodschap allereerst voor ambtsdragers. Een stukje voor de dienst van de Heere maakt niet je hele leven heilig. Eén zonde die zitten blijft, maakt je hele leven onrein. Met die boodschap komt de opwekkingsprofeet tot ons af. Met die boodschap mogen we ook naar de gemeente. Radicaal en concreet, aller zonden vijand, een hartelijke begeerte om naar al de geboden van God te leven, opdat we zouden worden opgeschrikt uit valse rust. Ja, maar ik heb toch. Opdat we zouden gewaarschuwd worden voor een slordig leven, waarin de poort van de ene zonde naar de andere open gaat. Dat hoort erbij, broers. Waarachtige heiliging. Hartgrondige bekering. En de Heere zegt, daar komt mijn zegen. Want dan mag Haggai daarachteraan zeggen, dat is dan het laatste, dan moeten we nodig verstoppen. Dan mag Haggai erachteraan zetten en zet nou deze datum maar op de kalender. Van deze dag af zal ik mijn zegen geven. Griffen maar in uw geheugen en kijk er per jaar maar op terug of ik dan geen waarmaker ben van mijn woord. Want daar waar het hart naar de Heere wordt gewend in de waarachtige bekeringen, waar het leven op hem wordt gericht, daar is in feite het herstel van de gemeenschap tussen God en de mens. Daar wil de Heere in het midden van zijn volk wonen en daar mogen zij zijn kinderen in huis die delen
in zijn vaderlijke goedheid en zorg. De Heere doet het zelf. Hij werkt daar zelf op aan. En hij zegt ook vanmorgen, straks is dat huis klaar. En dan zullen er ook geen knechten nodig zijn om nog te bouwen. Dan is hun dienst, die een tijdelijke dienst is, voorbij. En wel dan de goede en getrouwe dienstknecht. Die heeft mogen bouwen. En die dan voor eeuwig geen knecht, maar kind zal mogen zijn. Troost van Haggai is, het hangt niet van ons af, nooit van ons. Het is God die aan zijn Sion hulde wijst en Juda's steen herbouwen zal uit het stof. En die dat perspectief opent, daar zullen zij, Gods knechten met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. Amen. We zingen het laatste vers van Psalm 69.